Welkom bij Mentorless. Mijn naam is Malou de Bond en ik werk al 5 jaar met veel plezier als editor bij Elle. In Mentorless vraag ik andere vrouwen naar het werk dat ze doen. Waarom zij juist hun vak het mooiste beroep ter wereld vinden en hoe dat vak er nou precies uitziet. Hoe laat staan ze op? Hoe dealen ze met hun mail? Maar ook, welke ontwikkelingen merken ze in hun vak op en wat vinden ze daarvan? Vandaag is publicist en schrijver Marianne Donner mijn gast. Als publicist schrijft ze voor de Groene Amsterdammer, NRC Handelsblad en de Volkskrant. Als schrijver schreef ze dit jaar het zelfverwoestingsboek, waarin ze een tegenwicht biedt aan de zelfhulp- en optimalisatiecultuur. In plaats daarvan pleit ze voor meer stinken, meer bloeden, meer dansen, meer drinken en meer branden. We praten over hoe de zelfhulpindustrie een afleidingsmechanisme is van grotere maatschappelijke problemen, wat ze heeft geleerd bij het escortbureau waar ze lang als telefoniste werkte en waarom we überhaupt een pleidooi voor zelfverwoesting nodig hebben. Maar eerst wil ik graag weten hoe Marianne haar dag begint. Marianne, welkom.
Dank je.
Voordat we het gaan hebben over je werk en je boek, wil ik altijd eerst weten, hoe laat gaat je wekker en wat gebeurt er daarna?
Wat een leuke vraag. Mijn wekker is mijn zoontje van 3, dus ik heb geen wekker. Als hij wakker wordt, dan roept hij heel hard, het is dag. En dan staat mijn vriend of ik op. En we hebben heel veel geluk, want dat is meestal rond 8 of 8:30 dat hij wakker wordt.
Hoe oud is je zoontje?
3. Oh, ja. En hij moet bijna naar school, dus dat wordt minder geluk. Want dan moeten we echt wekkers gaan zetten, ook voor hem. Als het niet mijn dag is, mijn vriend en ik wisselen om en om. En als het niet mijn dag is, blijf ik liggen tot 10:30 of zo. En dan begin ik de dag altijd met een banaan. Ik word gewoon heel praktisch. En een hele grote kop koffie verkeerd en een sigaret.
En dat, waar rook je die sigaret?
Balkon. Ah. Ja, nee, ik rook niet thuis. Of niet in huis.
En dan kan de dag beginnen?
En dan kan de dag beginnen, ja.
En hoe smaakt die eerste sigaret?
Ja, fantastisch. ik ben een hele tevreden roker. Maar ik heb afgelopen zomer heb ik daar een column over geschreven in de Volkskrant. Ik was een vervanger. Mm-hmm. Over de geneugde van roken. En toen ben ik er pas achter gekomen, misschien is dat mijn fout, hoe boos mensen van roken kunnen worden.
Oh ja.
En hoe schandalig ze het vinden dat ik als moeder rook. Dus ik heb hele, hele boze mails gekregen. En echt veel. Dat ik een slechte moeder was. Dat het heel zielig was voor mijn zoontje. Dat ik altijd stink. Ik moet er een beetje om lachen.
Hoeveel mails zijn dat geweest, denk je?
Er waren ook heel veel berichten op Twitter. Maar ik heb iets van 4, 5 mails gekregen.
En dat is best
echt
veel.
Hele lappe tekst waren dat. En dan ook nog via mijn site had ik ook nog berichten gekregen. En die heb ik allemaal heel aardig teruggemaild. Zo van, nou. Maar dat hielp niet. Ja. Ze vonden me toch nog steeds heel stom. Maar ja, Ik hou heel erg van roken en ik weet dat het heel slecht voor me is. Maar ik doe dat niet bij mijn zoontje in de buurt, ik doe het niet thuis. Dus ik vind dat dat best moet kunnen.
Misschien krijgt de reden waarom je van roken houdt een soort groter kader als we het gaan hebben over je boek, het zelfverwoestingsboek.
Ja, dat past er wel in.
Daarin ageer je eigenlijk tegen de drang om onszelf te perfectioneren. We houden ons huis opgeruimd en schoon, ons hoofd schoon. Bijvoorbeeld door apps als Headspace. Onze werkdag moet schoon zijn door zo goed mogelijk aan time management te doen. Ons lijf moet schoon zijn door stappentellers, onbewerkt eten en yoga. En eigenlijk schrijf je ook in het boek met als doel dat we zo goed mogelijk meedraaien in het neoliberale kapitalisme.
Ja.
Dat vooral draait om groei en economische winst. Hoe lang zat dit boek al in je hoofd voordat je het ging schrijven?
Dat was echt top samengevat.
Bedankt.
Dat ten eerste. Ja. Waar nog bij trouwens wordt ook, we moeten ook onze ziel schoonmaken. Dus we mag ook niks meer, geen jeugdtrauma of iets mag je nog in de weg staan. Maar nee. Ja, hoe lang? Ja, al tijd. En het is, dus het groeit steeds meer. Dus die zelfhulpboekenindustrie, die is al heel lang echt wel groot, maar die wordt groter en groter. Dan in tijdschriften gaat het ook al langer over. Dat begon natuurlijk met The Perfect Beachbody. Maar dat verschoof ook steeds wel meer naar van hoe kan je nou goed, optimaal presteren. Mm-hmm. Maakt niet uit waarover. En ja, en sinds kort is dus die hele gezondheidscraze is daar nog eens bijgekomen. Ik heb nog heel even over het roken, hoor. Daarna hou ik erover op. Maar ik heb 7 jaar geleden heb ik namelijk ook een column over roken voor NRC Next geschreven. Ja. En daar kreeg ik echt niets dan liefde op. Van mensen, ja? Oh, leuk. En ja, ik ben ook een roker. En toen dacht ik, ja, daar zie je dus al wel dat er in 7 jaar echt wel iets is omgeslagen. En ik vind zelf, je ziet het ook, dus ik weet niet meer wanneer ik dat had, een paar jaar geleden, dat ik opeens dacht, daar staat gewoon in elk park staat opeens een fitnessapparaat. Mm-hmm. What's going on? En ook nog mensen die daar heel fanatiek mee aan de gang gaan. Ja, en ik denk dat iedereen, dus de yoga kwam natuurlijk heel erg op en het gezond eten. En dus dat zijn krachten, die komen dan allemaal samen. En toen dacht ik, ja, nu is wel het moment.
Ja, want wat missen we door de hele tijd te kijken naar die optimalisatie?
Alles. Het is een onhaalbaar ideaal om de allerbeste versie van jezelf te worden. Want ook daarin, je kan niet altijd productief zijn. En je kan wel al die to-do-lijstjes en boeken lezen over hoe je niet meer uitstelgedrag vertoont. En vast werkt het wel even, maar het gaat een keer niet werken. Mm-hmm. Met als gevolg dat je dan heel schuldig voelt van, hé, verdorie, het is me weer niet gelukt of zo. Ik heb weer niet dat ideaalbeeld gehaald. Maar het is ook onhaalbaar. Het is net zoiets als je uiterlijk ook. Dit kan je wel steeds proberen te verbeteren tot een ideaalbeeld. Mm-hmm. Maar uiteindelijk word je toch ouder. En ga je toch steeds beter zien als je al die plastische chirurgie hebt gedaan. Ja. Dus het wordt, ja, het is niet te stoppen. Dus het is een strijd die mensen aan het voeren zijn op alle vlakken die niet te winnen is. En waar ik denk dat heel veel mensen heel ongelukkig van worden. Omdat je dus gevoelens van schuld krijgt. Van ik haal het niet. Het lukt mij niet om die beste versie van mezelf met die leukste baan. Want dat is altijd de belofte. Zo van als je maar jezelf optimaliseert, mm-hmm. dan zul je gelukkig zijn. Dan zul je succesvol zijn. Dan krijg je die leuke baan. Dan krijg je die leuke man, vrouw, iets daartussenin. Dan. Maar weet je, als je dat dus niet hebt, dan denk je, het ligt aan mij. Ik heb gefaald. Ja. Waardoor mensen dus schuldgevoelens krijgen, gevoelens van schaamte. En alle schuld op zichzelf eigenlijk.
Ja, en werkt het ook andersom? Dat als je bij wijze van spreken wel succesvol bent in dit ding of spel, noem je het ook veel in je boek, dat je het dan ook misschien onterecht aan jezelf toeschrijft. Want je hebt geyogaat en jezelf fysiek goed in orde gehouden. En die uren erin gestopt. En,
ja, nou dat zie je dus wel. Dat dus succesvolle mensen altijd daarmee komen. Met nou, ik heb ook ontzettend hard gewerkt. En als je zo hard werkt als ik, of ze schrijven boeken van doe zoals ik. En dan kun jij het ook halen. En ze wijten dat succes dus inderdaad aan zichzelf. In deze tijd. En wat je dus ziet is een samenleving waar een paar mensen dat inderdaad lukt om heel goed mee te komen. Misschien met yoga en gezond eten. En die zijn helemaal blij en gelukkig. En een heleboel mensen die dat helemaal niet lukt. Dus het aantal burn-outs neemt toe. Vooral naar jongeren en studenten. De depressie is tegenwoordig volksziekte nummer 1 wereldwijd. Meisjes, vrouwen, wordt meer in zichzelf gesneden. Mm-hmm. Ja, dus er zijn allemaal geestelijke aandoeningen die nemen toe. Die hebben allemaal hun eigen redenen. Maar het laat wel zien van er klopt iets niet. Er klopt iets niet met deze wereld als zoveel mensen zich niet goed voelen. En ik vind dus als jou het wel lukt om dat wel allemaal goed te doen en het spel inderdaad mee te spelen, dat je dat toch aan het denken zou moeten zetten van ja, mij lukt het. Maar als zoveel, weet je, als ik een baan heb en elk jaar of elk half jaar valt er iemand uit met burn-out, dan klopt er iets niet aan mijn werk. Dan ben ik niet zo goed. Ook al red ik het wel, er klopt gewoon iets niet. Mm-hmm. En dus veel meer mensen zouden wat breder naar de samenleving, denk ik, moeten kijken. Ja. Er is ook iemand, ik ben even zijn naam vergeten, die zegt ook zoiets van, ja, het is niet een teken van gezondheid als het je lukt om je aan een hele ongezonde samenleving aan te passen.
Ja.
En dat is eigenlijk wat succesvolle mensen wel doen. Maar het is een ongezonde. Als je ziet hoeveel mensen buiten de boot vallen, zich er niet goed bij voelen, is dit niet een gezonde samenleving.
Nee.
Waarin we te hard werken, te hoge huren hebben, te veel druk.
En die dan als het niet lukt, door de zelfhulpindustrie die enorm groeit, te horen krijgen. Ja, maar als je nou vroeger je wekker zet.
Exact.
Vroeger, joh.
Ja. Ja, dus het probleem wordt altijd bij het individu gelegd in plaats van bij de samenleving. Ja. Waar gewoon, weet je, zo'n heel simpel voorbeeld als de hoge huizenprijzen.
Mm-hmm.
Dat speelt nu heel erg. Voor heel veel mensen is het bijna niet te doen om nog een huis in Amsterdam voor een enigszins normaal bedrag te vinden. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat betekent dus dat je een goede baan moet hebben. Wil je wel je huis kunnen betalen. Je mag die baan niet verliezen. Maar ondertussen, er komen steeds meer flexbanen, steeds meer zzp'ers. Dus mensen hebben een heel onzeker bestaan eigenlijk. Waardoor ze dus die druk voelen, want ze mogen hun baan niet verliezen. Ze zijn met heel veel mensen in concurrentie. Dus daarom moeten ze dan weer harder gaan werken, beter hun best doen. En zo, en dat heeft niks met hun te maken. Dat zijn gewoon allemaal politieke en vooral economische factoren die jouw leven bepalen. En dan vervolgens komt dus de zelfhulpindustrie en die zegt inderdaad, nee joh, dat ligt aan jou. Want jij moet gewoon wat harder je best doen. En dan kan jij ook al je dromen waarmaken.
Dus je zegt, het is eigenlijk ook nog zelfs, het is niet alleen, daar ligt niet het probleem bij het individu. Het is zelfs ook nog een manier om een soort masker te leggen over waar het wel ligt. Namelijk de politieke en economische institutionele mechanismen.
Zeg. Ja, het is echt een afleidingsmechanisme. Ja. En een hele slimme, vind ik. Want als we zijn zo hard aan het rennen en bezig met onszelf, dat je bijna ook geen tijd hebt om daarop te letten. Laat staan om dat nog aan te kaarten ook. Want ja, hoe ga jij iets aan de huizenprijzen doen? Zeg maar dat is al zo ingewikkeld dat dus het ook bijna makkelijker is om naar jezelf te kijken. En dus bijvoorbeeld, dat noem ik dan ook het voorbeeld van yoga of mindfulness, waar ik zelf, moet ik er dan altijd bij zeggen, echt wel heel dol op ben. Mij doet het altijd heel veel goed. Maar het is wel, het is niet voor niets dat grote bedrijven als Apple en Google, die dat geven nu, dat je dat als een soort secundaire arbeidsvoorwaarde krijgt.
Ja.
En ik hoorde laatst ook van iemand dat Headspace, een abonnement daarop, ook steeds vaker bij secundaire arbeidsvoorwaarden wordt gegeven. Want dat houdt je wel rustig. En dat zorgt er ook voor dat je meer kan verdragen. Dat je eigenlijk dus die stress die van allemaal andere factoren komt, dat je die leert te verdragen. En dus toch beter mee kunt draaien in je werk.
Productiever, geoptimaliseerder.
Ja, en beter aangepast aan die niet zo gezonde wereld.
Ik vond een heel eng voorbeeld uit je boek over een fabriek waarin medewerkers helmpjes op hebben.
Ja, in China.
Dan iets met neuronen, geloof ik.
Ja. In China is dat. Dat zijn helmen inderdaad. En die meten je hersenactiviteiten. En die kunnen dus zien wanneer jij gestrest raakt. Of zien, uitlezen. Wanneer jij gestrest raakt. Of wanneer er woede. Of laten we zeggen, disruptive. Hoe noem je dat? Nou ja. Ja, disruptive emoties opkomen. En die geven dan dus een signaaltje dat je dan net op tijd rust kan nemen. Zo van, nu ben je iets te lang doorgaan, nu kun je rust nemen. En dat klinkt dan heel handig.
En humaan.
Ja, en heel humaan. Maar dat is dus alleen maar met als doel dat mensen langer door kunnen gaan. Dat ze net op dat randje van die burn-out blijven zitten, maar er niet overheen gaan. En dus die bedrijven die in China, zijn best wel bedrijven die daar dan gebruik van maken, die jubelen ook dat de productiviteit heel erg omhoog is gegaan. Iedereen is nog harder gaan werken. En maar alleen maar doordat je nog net iets meer uit mensen hebt kunnen zuigen en dat ze niet neervallen. Je, gewoon vlak voor het moment dat ze neervallen, dan zeg je ook, en nu mag je even uitrusten. Ja. Dat is heel eng.
Nu zullen, ik weet zeker dat er luisteraars zijn die denken, ja, maar ik snap het. Maar op zich, weet je, die dingen, yoga en zelfhulpboeken, van, er is nog niks mis mee om efficiënter te willen worden of fitter of gezonder. En dat dacht ik toen ik je boek las, zelf ook de eerste pagina's. Maar op een gegeven moment, ik dacht vooral alleen maar zelf verwoesten lijkt me ook niet prettig. Maar dan haal je een filosoof aan, Bertrand Russell, geloof ik.
Yeah.
En hij zegt iets over de balans tussen zelfverbetering en zelfverwoesting. Misschien is het goed om dat nog uit te leggen, want dan begrijpt de luisteraar ook dat je niet pleit dat we allemaal dagenlang dronken
nee.
en stoned en een soort van aan de drugs door het leven gaan. Wat is de waarde van, laten we even zeggen, die zelfverwoesting, dat tegenhanger van zelfverbetering?
Ja, vooropgesteld, dat is echt inderdaad wel belangrijk, dat ik helemaal niet vind dat we allemaal massaal aan de drank moeten gaan. En ik ben ook helemaal niet tegen zelfverbetering. Want dat zeg ik ook ergens van, weet je, dat is heel menselijk, juist om jezelf te willen verbeteren, om dingen te leren. Mensen zijn heel nieuwsgierig. Dus dat is niet het probleem. Het probleem is het doel daarvan. Waarom wil je harder kunnen werken? Is het omdat je anders je huis en alles verliest? Of is het, ja, nou, ik kan geen andere reden bedenken. Maar misschien zijn er mensen die gewoon heel graag heel hard willen werken. Maar Bertrand Russell, tenminste denk ik dat je daar dan op doet, die heeft het over twee tijdsbelevingen eigenlijk. En die zegt, met de opkomst van de landbouw, zo ver trekt hij het terug, is de mens een vooruitzienend wezen gaan worden. Omdat ooit waren we jager en dan schoot je beest neer en had je te eten. Maar met de opkomst van de landbouw zijn we gaan investeren in de toekomst, want je moet dus gaan zaaien om een half jaar later te eten te hebben. Dus dat is een andere manier van denken voor mensen geworden. En een hele belangrijke. En dat is ook de manier waarop nu eigenlijk de hele samenleving is ingericht. En die zelfhulp, die vragen je ook allemaal om een investering nu te doen voor later. En dat je daar later dan de vruchten van kan plukken. En daartegenover deze manier van denken, zet hij de roes. Of ik weet niet meer, dat is niet het woord wat hij gebruikt, maar ik weet niet. Maar nee, ja, hij heeft dus over een andere tijdsbeleving naast die investering in de toekomst. En dat is het moment eigenlijk. En je zou het ook het sublieme kunnen noemen, de ingeving, waarin eigenlijk dat allemaal verdwijnt. Alleen het nu bestaat. Laten we het de jagermentaliteit in onszelf noemen. Dat is heel erg vergelijkbaar met de roes. Want iedereen die wel eens dronken is geweest, die weet dat je het eerste wat je vergeet is dat je morgen vroeg op moet staan. En zegt, doe nog maar eentje. En nog eentje. En met alle gevolgen van dien, want de volgende ochtend vind je dat echt heel erg vervelend. Maar Russell zegt, daar zit een enorme waarde in dat moment eigenlijk grijpen. Wat bijvoorbeeld ook de mindfulness zegt, dat je heel erg in het moment moet gaan leven. En eigenlijk, we zouden die twee dingen naast elkaar moeten hebben. Je zou niet voor één kant moeten kiezen. Niet voor altijd maar investeren in de toekomst en niet voor nooit aan de toekomst denken. Ja. Het moet daar ergens tussenin. En deze tijd is zo gericht op later, later, dan ga ik dit, dan. Dat daarom is dus, daar gaat hoofdstuk drink over. Dat is de waarde van alcohol. Maar
dronken worden in het café en denken dat je het allerbeste gesprek voert met allerslimste persoon.
En helemaal goddelijk waant. En dan met een volgende dag helemaal vergeten bent waar je het over hebt gehad. En dan is alles weer verdwenen. Maar het is onnut. Het heeft geen nut. Het dient nergens toe. Maar het is wel die gevoelens die dan ook loskomen, die zijn wel heel waardevol. En de manier waarop je met je denken, met jezelf omgaat. En het is dus, dat is de hele bedoeling van mijn boek, is niet zeggen je moet dit allemaal doen, je moet drinken, je moet stinken, want je hoeft helemaal niks.
Dat,
maar het gaat om een ondermijning, om een ondermijning van een manier van denken, een ideologie die nu zo overheersend is.
Ja.
Bijvoorbeeld dat investeren in de toekomst. Dat ik zeg, dit zijn manieren waarop je daar een beetje tegenin kan gaan. Niet voortdurend, maar...
Het is gezond om te kunnen spijbelen van nuttig zijn.
Ja, het spijbelen. Ja, ik hou zelf extreem van spijbelen. Dus van het gevoel dat je iets moet, maar dan dat niet doet. Niet iedereen houdt daarvan. Maar ja, daar ligt waarde in. En als je dus die ideologie ondermijnt, dan laat je daarmee ook zien het kan. Je laat anderen weer zien van je hoeft niet altijd zo.
Ja, en daarover, want ik kan me ook voorstellen dat, weet je wel, in hoeverre kan een zwarte alleenstaande vader het zich veroorloven om te spijpelen van het nut, in vergelijking met een een welgestelde student die voor wie het leven voor zich ligt.
Niet. Dus dat is ook, dat is de je zou kunnen zeggen, de makker van mijn boek, maar ook weer niet. Want dat is dus wat ik ook weer steeds zeg. Van, we zijn zo gevormd door een economische, neoliberale, kapitalistische cultuur. Dat voor sommige mensen, natuurlijk, die moeten altijd op hun toppen van hun kunnen spelen. Zeker in de wat lager betaalde banen. Of als je er twee hebt, dan kan dat natuurlijk helemaal niet.
Is dat ook waarom je zegt van als het je wel lukt dat spel te spelen, voel het dan ook nog steeds als je verantwoordelijkheid probeert te voelen dat er burn-outs zijn. Dat er mensen zijn die het niet lukt om, laten we zeggen, mee te spelen. Die het niet lukt om een huis te kunnen blijven.
Absoluut. En dat er dus mensen zijn die twee banen tegenwoordig moeten werken en nog geen huis hebben of op straat. En dus het aantal daklozen neemt toe bij de middenstand. En dan denk ik zelf ook altijd, als weer iemand zegt, ik heb zo hard gewerkt en daarom ben ik nu waar ik ben. De succesvolle mensen denken, ik weet zeker dat je nog niet half zo hard hebt gewerkt als een bijstandsmoeder die het allemaal alleen moest fixen met de huur. Maar weet je, dat is weer zo'n ideologisch ding. Dat is het denken van dat arme mensen het ook een beetje aan zichzelf te danken hebben.
Mm-hmm.
En de rijke mensen ook. En dat we dus helemaal niet kijken naar factoren als geluk, toeval, sociaal-economische achtergrond.
Ja, maatschappij, de context, inderdaad het toeval. Dus eigenlijk ook het individualiseren weer van het falen en het succes.
Ja.
Dus als je faalt, dan moet je beter...
Dan is dat je eigen schuld. Ja, succes is je eigen verdienste en falen is je eigen schuld.
Ja, ik vond het heel, heel fijn om te lezen het boek. Ik ben nu wel heel erg benieuwd. Laten we het hebben over hoe dit boek is geschreven. Hoe zag het schrijfproces eruit? Was het zat je af en toe dronken te schrijven? Zat je achter een rommelig bureau? hoe zelfverwoestend was je tijdens het schrijven van het boek?
Nou, dit is dus, het is wel weer ook... Hoeveel geluk je moet hebben. Want ik had dit boek nooit kunnen schrijven als mijn beste vriendin niet een soort mega succesvolle zakenvrouw is met pandjes hier en daar en een kantoor waar ik kon werken en waar ik kon roken. Waar ik van haar mag roken. Want als ik dit thuis had moeten schrijven met mijn kind, ik heb geen geld. Mijn kind gaat 2 dagen naar de crèche, maar meer kan echt niet. Dan had ik het nooit kunnen schrijven. Dus dankzij haar is het er gekomen, dankzij mijn rijke vriendin.
Moeten we haar nog bedanken hier?
Ik had het eerste, Nika de Bloemen, aan haar overhandigd. Het eerste exemplaar ook. Maar dus, zoals ik zei, ik wissel met mijn vrienden om de dag. En dan ga ik 's ochtends naar kantoor. Dat is bij de Houthavens. En dan ging ik daar zitten en dan met roken. En ze absoluut ook wel eens met wijn of wit bier. Maar de schrijven met alcohol is heel verraderlijk, want ik doe het wel. Maar het is altijd zo dat als je de volgende dag terugleest, dat je denkt, nee, dit was het niet helemaal. Mm-hmm. Maar de winst is een associatie die je hebt gelegd of een weg die je bent ingeslagen. Omdat je dus net iets breder gaat, wat associatiever gaat denken. Dus net wat misschien een origineler bruggetje maakt. Dus dan de volgende dag dan schrapte ik alles weer wat ik had geschreven, min of meer. Maar die route, die bleef dan staan. Maar dat kwam niet heel vaak, want dat schiet echt niet op. Dronken, een heel boek schrijven. Maar wel bij gedronken. En ik heb het gewoon echt achter elkaar. Ik had op een of andere manier had ik dus heel snel de titel en die hoofdstukken. Zonder dat ik daar nog een invulling eigenlijk voor had. Maar dat was heel fijn, want dan kan je dus stapsgewijs dat...
Hoeveel maanden heeft het gekost om het te schrijven?
3. En maar dan heb ik dus altijd de helft van de week. Dus het vloeide er wel
Hoeveel uur per dag schreef je? Kon je schrijven?
Wisselt. Ik schrijf heel, heel graag 's avonds eigenlijk. Maar dan moet mijn vriend dus dat goed vinden.
Ja.
Want die vangt mijn zoontje dan op. Dus overdag is het dan van... Dan was het eigenlijk altijd van 12 tot 5. En dan om 5 uur weer naar huis. Hè. En dan soms nog 's avonds. En dat waren hele fijne dagen. En dan is het zoiets van 2 tot 10 of 11. Ook wel eens nog echt de nacht in. Zo deed ik dat vroeger altijd, maar dat kan nu echt niet meer.
Nee.
Dat waren dus ook de dagen met de alcohol.
Is er heb je tijdens het schrijven een leven of een persoon in je hoofd gehad? Of misschien een film of een boek waarin je die dingen, die zelfverwoestingsdingen, noem ik het maar even, terugziet zoals jij ze eigenlijk graag veel vaker in de wereld van nu zou zien?
Je bedoelt mensen die bestaan, die hebben geleefd.
Ja, want er zijn steeds minder voorbeelden natuurlijk die zich dat nog kunnen veroorloven of die dat doen.
Ja.
Dus is er iets of een film of een persoon die wel eens raakt wat ik bedoel?
Ja, heel veel. Ja, maar sinds het boek uit is heb ik van een aantal mensen al te horen gekregen dat het eigenlijk stiekem een verkapte ode aan mijn eigen vader is.
Mm-hmm.
En Max Bamman had ook in de Volkskrant geschreven. Mijn vader was een schaker. En wel bekend in Amsterdam van de jaren 60, 70 nog een beetje, voor mijn geboorte. En een heel erge tijger.
Mm-hmm.
Kroegtijger. Mm-hmm. Hele grote man met een hele grote baard en een hele dikke buik. En hij dronk heel veel en hij rookte heel veel. En hij was de beste vriend van Harry Mulisch. En zij waren samen, stonden ze bekend als de reus en de neus. Harry Mulisch was de neus en mijn vader was de reus. En daar heb ik natuurlijk heel veel van meegekregen. En heel van die tijd, van dat bohemienschap, wat toen nog bestond. Dus daar heb ik ook aan gedacht. Maar in interviews noem ik ook heel vaak nog in het Amsterdam van de jaren... begin 2090, toen Herman Brood... ik weet niet precies wanneer hij doodging. Volgens mij 2000 of zo. Maar toen Herman Brood hier nog rondliep. En dan liep hij op zijn blote voeten en schreeuwend door de straat. En Fabiola was er toen nog. En dat was een Belgische... man, vrouw, die in hele kleurige creaties rondliep. Ja. En dat waren echt een soort paradijsvogels. Ja. Van die recalcitranten, ik doe het helemaal op mijn eigen manier, mensen. En die, daar was gewoon ooit veel meer ruimte voor. En al was het dus alleen, omdat het toen nog je voor een appel en een ei in de binnenstad van Amsterdam kon wonen.
Ja.
Dus je had ook de tijd om je niks te doen of je mooie creaties te maken.
Ja.
Of om iets anders te doen, de stad op te fleuren in plaats van al maar hard te werken.
Ja.
En je ziet nu toch in Amsterdam, in ieder geval, maar dat geldt voor alle grote steden in het Westen in ieder geval, is dus dat het wordt allemaal steeds gladder, schoner, het moet doorstromen. Mm-hmm. En ja, iedereen steeds harder werken, ja, en steeds meer door.
Ja. Ik geloof er is nog één man in Amsterdam en die rijdt rond op een fiets met heel veel bloemen erop. Hij heeft verschillende van die bakfietsen, maar echt hysterisch in rood, geel, groen. En, dat is heel leuk. Er is een interview met hem ooit, geloof ik, gedaan. Ik zal het in de show notes zetten. En hij besteedt echt zijn leven aan het geld wat hij heeft besteden aan nieuwe fietsen en nieuwe bloemen.
Wat mooi.
En de enige reden waarom hij rondrijdt is, zegt hij in het interview, omdat mensen altijd moeten lachen als ik langs.
Nou, dat is fantastisch. Ja, ja. Dat is wat ik bedoel. Ik had ook, was een galerie in de Rozenstraat. En daar hebben we een avond, die wilde een avond organiseren over het boek. En toen hebben we ook heel veel mensen, dus ook van die nog outsiders uitgenodigd. En waaronder ook de dakloze dichter. En het was zo'n geweldige avond. Omdat daar dus
wie is de dakloze dichter?
Ja, die is heel lang, die is 35 jaar lang dakloos geweest.
Ja.
En die heeft nu dan eindelijk een huis met zijn muze Iris. En ze zijn allebei nog heel erg verslaafd. Dus ze gingen ook af en toe weg om ik weet niet wat te doen.
Mm-hmm.
Maar het was al die liefde tussen hun die is patten er echt van had. Dat was al heel mooi. En dan had allemaal gedichten nu voor zijn muziekres. Maar dat is ook zo iemand die dus dan, ja, die zo. Hij vertelt ook dat hij moeite had om te aarden in dit huis nu. Maar zo'n hele erge vrije geest. En die zijn er natuurlijk absoluut nog. Dus ik denk niet dat er minder vrije geesten zijn dan vroeger. Ik denk alleen dat die vrije geesten dus heel vaak drie hoge achter ergens in een buitenwijk wonen. Of er aan onderdoor gaan dat ze een hele saaie bullshitbaan hebben waar ze helemaal niet tot bloei komen.
Ja.
En dat vind ik zo erg. En dus ook voor de stad, wat je zo noemt met zo'n bloemen, dat is toch.
Ja, daar zou fantastisch.
Dat zou er veel meer van moeten zijn.
Ja, want je zei net al, je bent een gelukkig roker. Zijn er nog meer dingen, laten we even zeggen, vuiligheden die ook favoriet bij je zijn? Alcohol, geloof ik?
Alcohol, ja. Absoluut. Ja, nee, roken en drinken is wel mijn ding. En dan drugs af en toe. Maar ik vind coke helemaal niet leuk. Merk ik ook eigenlijk nooit echt. Dus vraag me altijd af of ik misschien heel arrogant ben. Want ik sowieso het effect van coke niet voel. Nee, en verder, zo af en toe doe ik wel eens iets. Ecstasy vind ik wel leuk. Maar dat is heel sporadisch.
Ja. We gaan naar een rubriek die gaat over de telefoon. En vooral omdat dat het apparaat is die we allemaal hebben en waarvoor veel mensen privé en werk door elkaar heen lopen. Wat voor telefoon heb jij?
Ik heb een iPhone 4, volgens mij. Okay. Die ik van mijn beste vriendin heb gekregen. Omdat die niet meer trok dat ik niet in de groepsapp. We hebben een groepsapp met 10 vriendinnen. En daar zat ik niet bij, omdat ik geen smartphone had. En toen zei ze een paar jaar geleden, nou, ik ga zelf wel een nieuwe telefoon kopen. Jij neemt mijn oude, want ik wil dat je in die groepsapp zit.
Wauw.
Zijn ze een beetje mijn mecenas.
Ja, heb je hem bij je?
Want ja.
Oké, ik ben benieuwd naar. Goed, ik ga eerst vragen. Je hebt een half jaar geleden voor De Groene Amsterdammer een artikel geschreven dat heette Haves and Have Nots. En dat gaat over social media.
Ja.
En daarin zeg je onder andere social media is als een schoolplein. Daar komt het eigenlijk op neer. Voor populaire kinderen is het er geweldig. Nu ben ik benieuwd. Ik zal het artikel ook in de show notes zetten, want het is een aan te raden artikel. Maar hoe ga jij zelf als schrijver en publicist om met social media?
Ja.
En hoe werkt het in je hoofd? Denk je wel eens, maar het is goed om daar een lezerspubliek op te bouwen, maar ik wil het ook. Hoe ga je daarmee om?
Ja, zoals jij het zegt. Ik zit op Facebook. En ook op Twitter, maar helemaal. Ik heb nog nooit een tweet geplaatst. Maar
je bent een lurker.
Ik ben een lurker, exact. Maar ik haal daar echt mijn informatie vandaan. En van Facebook ook. Dus ik zit allemaal met The Guardian en Atlantic. Mm-hmm. Die volg ik allemaal. Dus eigenlijk doe ik het voornamelijk voor die informatie. Maar inderdaad denk ik ook, ja, het zou toch echt wel heel goed zijn als ik een beetje voor mezelf reclame maak. Maar ik vind, ja, ik denk. Volgens mij, natuurlijk heel veel mensen vinden dat echt verschrikkelijk. Echt, als ik er iets op zet, dan voel ik altijd een soort medelijden met andere mensen die dat dan moeten gaan liken. Dan denk ik, ja, dan moet je mij een goed gevoel geven, ja, om dat weer te gaan liken.
Moet je mij aandacht geven.
Ja, ja. Dus dat voelt altijd, het gaat altijd met tegenzin. En dan zit ik vervolgens natuurlijk toch te kijken naar likes. En dat zijn er, waren er nooit zoveel. Maar zo werkt dat dus. Dus voordat dit boek uitkwam, had ik op Facebook 350 vrienden of zo. Het waren gewoon mensen die ik kende en een paar die ik dan niet kende. En sinds dit boek uit is, ik geloof dat ik nu op 900 zit of zo. Omdat dus de hele tijd vriendschapsverzoeken. Maar niet eens omdat ik zo bekend ben geworden. Dat dacht ik eerst. Dacht ik, oh leuk, het gaat heel goed. Iedereen wil vrienden met mij worden. Maar dat is het niet. Ik zit in een soort algoritme van Facebook. Ah. Wat me pusht. En kom ik toch ook steeds weer achter. Het is niet met dat mensen willen zien wat ik doe. Ze willen dat ik zie wat zij doen.
Ja.
Dat is echt op social media ook, ja, heel erg. Als je die vriendschapverzoeken krijgt. Ja. Zo van, okay, dan krijg ik weer een berichtje. Nou, hier zijn mijn gedichten. Ik hoop dat je ze leuk vindt.
Oh, ja? Dus ze hoop je eigenlijk als een soort mentor binnen te halen door jou te volgen?
Nee, niet eens een mentor. Nee, dat is gewoon voor iedereen. Ja. Je denkt zo van, oh, dit is aandacht voor mij. Maar het is ook heel vaak een vraag om aandacht, zeg, ja, maar. Van ze willen gewoon dat jij gaat kijken, ja, naar hun. Of ook iemand die een bericht liked, niet van mij. Maar als op Twitter ook wel zo willen eigenlijk dat je dan dat terug liked.
Ja.
Het is een, ja, ingewikkeld fenomeen. Maar ja, inmiddels zet ik iets meer op Facebook en nog steeds niet op Twitter.
Ik werd wel heel blij. Ik ben nu Kel Newport aan het lezen zijn boek Digitaal Minimalisme. Hij pleit namelijk heel erg ervoor dat je helemaal niet social media nodig hebt om succesvol of iets te zijn. Of waarde te geven voor je lezers of iets.
Nee.
Ook zijn vorige boek Diep Werk gaat heel erg over dat het juist in de toekomst hartstikke goed is als je niet te veel op social media hebt gezeten, omdat je concentratie dan heel goed,
ja,
blijft.
Dat schijnt inderdaad ook nog een ding te zijn.
Dus misschien is dat een geruststelling.
Ja,
dat lezen om ook daar een soort van te kiezen voor. Oké, ik hoef er niet.
Nee, ik denk ook. Ja, het hoeft natuurlijk ook niet. Nee. Weet je, maar het is wel handig.
Ja.
En gewoon, maar sommige mensen ligt dat gewoon heel erg. Dus je hebt ook echt mensen die zijn gewoon heel goed in Twitter. Of, ja, heel goed in Facebook.
Ja.
Die kunnen zo goed zo'n berichtje maken. Dus voor hun werkt dat. Maar ja, als ik dat krampachtig ga doen, dan werkt het natuurlijk sowieso alweer minder goed. Dus volgens mij moet je dat dan ook niet proberen.
Nee, gewoon doen als je er goed in bent.
Ja.
Als je goed bent in andere dingen, dan dat vooral doen. Wat is de schermtijd van je telefoon? Durf je dat af te lezen of houdt jouw telefoon, de iPhone 4, dat nog niet bij?
Volgens mij houdt hij die niet bij. En ik weet zeker dat het heel weinig is. Maar dat komt omdat ik geen mail op mijn telefoon. Want de telefoon zit inmiddels vol ook met foto's. Hij is te oud om iets nog erop te zetten. Te updaten. Dus het enige wat ik gebruik is WhatsApp. En dat is het. En het fototoestel.
Ja.
Ik heb geen apps erop.
Wat een rust.
Ja, ik weet niet hoe het anders is.
Ja. Is het eerste en laatste moment van de dag dat je je telefoon gebruikt?
Ja, nou wel 's ochtends en 's avonds dat ik kijk. Ik krijg wel, ja, en er zijn altijd nog berichtjes die ik moet antwoorden. Ik denk, oh shit, dat moet nog. Dus ik kijk wel vaak. Ik kijk als ik een berichtje heb. Ja, meestal is dat wel zo. Dus.
En ook voordat je gaat slapen nog net even?
Het is dus alleen WhatsApp.
Ja.
Dus ja, als er berichten openstaan. En ik heb dus een. Dus ik zei die vriendengroep van 10. Nee, dat gaat echt aan één stuk door.
Ja.
dus er is altijd wat te lezen en een moment om in te stappen.
Ja.
Dus ja, nee, daar kijk ik naar.
Ja, klinkt goed en overzichtelijk en heel gezellig.
Ja, is het? Ja, nou, dat vind ik al. Ik vind echt wel dat in heel veel nieuwe media zit ook een enorme waarde. Ja. Ik ben ook echt de allergrootste fan sowieso van internet. Dat ik denk, hoe leefden mensen voor internet? Ik kan mezelf niet voorstellen dat ik naar een bibliotheek zou moeten om in boeken dingen te gaan op. Gewoon zoveel informatie, zoveel kennis. Dat die verrijking daarvan is echt fantastisch. En dus ook met WhatsApp vind ik echt. Want die vriendinnengroep, wij kennen elkaar van de middelbare school min of meer. Niet iedereen komt van dezelfde middelbare school. Maar dus vanaf dat we, weet ik veel, 15 of zo waren. Dus echt al heel lang. Maar sinds de WhatsApp-groep is het contact echt wel weer. Ja, geeft er echt wel een verdieping aan. Ja. Omdat we gewoon continu weten waar de ander mee bezig is. En een van ons woont in Londen. Een van ons is echt voortdurend op reis de hele wereld over. Dus dat vind ik heel mooi daaraan. Zeker niet allemaal
absoluut. Ja,
slecht.
Nee, zeker niet. Nee, absoluut. Goed, we gaan door naar. Want veel meer staat er eigenlijk niet op je telefoon. En is er ook niet over.
Nee, heel veel foto's van mijn zoon.
Wat met werken verdien je natuurlijk ook je geld. Dus daar wil ik eigenlijk ook altijd naar vragen. Wat vind je van het bedrag dat je met dit werk verdient? Denk je daarover na? Wat is je relatie, zeg maar, tot de inkomsten die je werk genereert? Wat voor idee heb je daarover?
Nou, ik heb dus heel. Ik heb heel, heel lang een bijbaan gewoon gehad.
Mm-hmm.
Als telefoniste bij een escortbureau.
Fantastisch.
En dat was ook echt nodig. Want het is ontzettend moeilijk om van het schrijven te kunnen leven. Het betaalt echt weinig.
Mm-hmm.
Bij de Groene krijg ik 35 cent per woord. Bij de Volkskrant schrijf ik ook wel voor, is het ietsje meer. Maar ja, dat. Je moet lange artikelen schrijven, zeg maar, voordat je een redelijk bedrag daaruit krijgt. En het is ook gewoon moeilijk om veel te schrijven. Maar ik heb begin dit jaar, of eind vorig jaar, heb ik dus eindelijk, nou, iets van 10 jaar of zo, heb ik toen mijn baan opgezegd. En toen dacht ik, nou, nu is het moment. Nu moet ik echt gaan proberen om te gaan leven daarvan.
Mm-hmm.
En toen, maar dat is dus weer gelukt. Weet je, ik kan dit nu omschrijven als een verhaal van, nou, dit heb ik dus afgedwongen.
Ja, ja.
En want toen kwamen er allemaal aanbiedingen opeens, nog voordat ik dit boek had, voor optredens. En optredens verdienen wel best wel goed, soms.
Hoeveel,
ook niet
hoeveel
altijd.
Verdien je met een optreden?
Verschilt heel erg. Dus maar minimaal is 250.
Ja.
Maar dat kan ook 600 zijn. Voor mij, maar ik ben de lage regio. Als je wat succesvoller bent, dan wordt het al meer.
Ja.
Maar dat kan wel aantikken. En ik kreeg dus opeens allemaal dingen waarvoor ik gevraagd werd. Maar volgens mij is dat dus gewoon een toeval of een samenloop van omstandigheden die wel heel goed uitkwam. En nu heb ik dit boek en nu komen daar dus ook meer
inkomsten uit.
Ja, meer in die opdrachten zit het dan eigenlijk wel.
Ja.
En ik schrijf ook nog voor de Groene en dan deze zomer voor de Volkskrant. En die wilde dan weer dat ik meer ging schrijven. Dus, maar ik ben niet zo'n snelle schrijver. Dus dat is het jammere eraan.
Ja.
Ik zal daar nooit heel veel mee kunnen verdienen.
Mm-hmm.
En nu, het boek heeft wel een vierde druk. Maar ik weet niet hoe groot de oplage was.
Ja.
Want dat durf ik niet te vragen. Want als het heel weinig is, dan ben ik heel teleurgesteld.
Ja.
En als het heel veel is, dan word ik heel overmoedig.
Ja.
En dan denk ik dat ik heel cool ben en zo. Dus ik dacht, ik vraag dat gewoon niet.
En is het nou zo met een boek dat je hebt dan, ik weet daar helemaal niks van. Je krijgt een voorschot, geloof ik, zodat je in ieder geval even ruimte en tijd hebt om het te schrijven.
Ja.
Dan is de eerste druk, dan verkoopt dat en dan is het iets van een euro per boek of zo, wat de schrijver daarvan eigenlijk.
10%. Ja, de schrijver krijgt 10%.
Ja.
De boekhandels krijgen 50%. Bol dus ook. Bol wordt beschouwd als een boekhandel zonder dat ze dus ook maar enige opslagruimte nodig hebben. Dat terzijde.
Ja.
En de uitgeverij 40%.
Ja.
Dus dat is in de. Dus het boek is 18,99. Ik had graag goedkoper willen hebben.
Ja.
Maar
waarom?
Omdat ik dacht, het is ook niet zo heel dik.
Mm-hmm.
En ik dacht dan is het lager drempelig.
Ja.
Maar nee, dat kon niet. Dus dan is het 1, 89, wat ik per boek krijg.
Per boek. Ja. En dan zijn die drukken nu verkocht. Nou, dan wordt eerst nog het voorschot daar afgehaald.
Ja.
En dan, ik geloof echt pas een jaar later of zo.
In mei. Wordt in mei uitbetaald.
Ja, in mei 2020 krijg je dan dus een bedrag. Wat nu nog willekeurig aan het oplopen is. Gewoon door dat er mensen vandaag nog je boek kopen.
Ja.
En morgen en overmorgen. Dus dat lijkt me zo'n grappige...
Gek is dat, hè?
Dat je een soort kerst voor volwassenen. Dat je dan, er is één datum straks in de toekomst waarop je een bedrag krijgt.
Ja, kerst of echt een hele zure kerst. Want het kan dus ook dat je gewoon... En dat gebeurt ook heel veel, want het boekverkoop loopt terug. En dan je kan gewoon 4 jaar met een boek bezig zijn. En dat er 200 exemplaren van worden verkocht. Ja. En dat je dus €400 hebt voor drie jaar werk. Dat is gewoon echt de realiteit.
Ja.
En dan zijn er wel subsidies. En daaraan zie je dus ook, als je dus die huur moet betalen, dan kan dat dus bijna niet zonder dat je een trust fund ergens hebt. Of een hele goede bijbaan.
Zoals bij het escortbureau. Betaalt dat goed?
Dat betaalde heel redelijk. Ja.
Wat heb je daar geleerd door daar te werken?
Oh, daar heb ik echt zoveel geleerd. Dat was echt fantastisch. Ik heb geleerd dat er überhaupt een schaduwwereld bestaat. Mm-hmm. Gewoon een wereld waar mensen niks van af weten. Mm-hmm. In de vrouwen die dat werk doen, zijn vrouwen... Ik zeg altijd tegen mensen, iedereen kent iemand die het heeft gedaan. En het is niet degene waarvan je denkt dat het is. Want het zijn heel ander soort vrouwen... Niet de vrouwen die heel dik opgemaakt en op de bar dansen. Aha. En sowieso al met iedereen meegingen. Maar wat ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze ontzettend sociaal zijn. Want dat moet je zijn om met zoveel verschillende mannen om te kunnen gaan. Wat ik heb geleerd is zoveel verlangens die klanten hebben... die waar geen uitlaatklep voor is in ook hun perfecte plaatje.
Ja.
Het is eigenlijk wel iets gemeenschappelijk. Want het is natuurlijk zo dat heel veel klanten... Het was een heel duur escortbureau, heel chic, geleid door vrouwen. Dat moet ik er altijd even bij zeggen. Geen uitbuiting. Dus de vrouwen die het bij ons deden, waren allemaal studenten. Ze hadden zelf ook hele goede banen. Dat kwam ook echt voor.
Wat waren dan voor die vrouwen die zelf hele goede banen hadden om dit werk te doen?
Ja,
is dat spijbelen van het eigen leven of van het werk?
Ja, ook. Het is heel verschillend. Ook van, ik heb geen vriend en ik hou van seks en laat ik dit eens proberen.
Ja.
Bijverdiensten. Je komt nog eens ergens in hele chique restaurants, hele chique hotels. Soms ook wel ingevlogen naar Parijs of Hawaii. Dus een soort luxe, de aantrekkingskracht van luxe.
Ja.
Maar ja, het was gewoon... Ja, en dat, daarin zie je het dus ook... het was ook voor sommigen ook wel een... Een manier om iemand anders te zijn. Dat ook dat je kan experimenteren. Want eigenlijk, je vindt jezelf elke afspraak weer uit. Elke keer gaat daar een deur open. Staat er een nieuw iemand. En voor sommigen was dat heel aantrekkelijk om dus te experimenteren. Van oké, nu ben ik een beetje de verlegen. Nu ben ik een beetje de... Zo, heel veel van die vrouwen die het deden, zeiden ook dat ze dat altijd al over hadden gedacht. Dus dat dat toch... iets in hun was, maar dan weer met verschillende redenen. Maar het was echt het is een schaduwwereld.
Ja.
En dat maakt het heel interessant. En waar dus wordt heel veel gelogen, echt heel veel. Natuurlijk van die klanten tegen een vrouw, vrouwen die dit werk doen, die kunnen dat tegen niemand zeggen. Dus het hangt aan elkaar van leugens en onoprechtheid, zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd zit er een heel erg... waarachtigheid in. Ook in die vrouwen, hoe ze met elkaar omgingen.
Ja.
Want ik zat daar dus dan was er een huiskamer en dan zaten ze daar te wachten tot er gebeld werd of een afspraak. Het was echt super gezellig altijd. En dan soms werd er ook te veel gedronken en dan werd er uiteindelijk gebeld. En dan moest ik zeggen, nee, sorry, niemand meer beschikbaar. Want dan was het te gezellig geweest. dat lijkt dus eigenlijk op wat je zegt over van Bertrand Russell. Dus over dat vooruitdenken versus dat in het moment gaan zitten. Dus daarin ook is in het moment ontstaat iets. En er kan ook een echte... Het is echt niet altijd leuk om dit werk te doen. Of om escort te zijn. En je gaat ook echt stomme mannen tegenkomen die onaardig zijn. En dus dat is helemaal niet leuk. Maar er kan ook wel echt een connectie ontstaan. En dus en dat is gewoon in een hotelkamer. Niemand weet er iets van. Het is helemaal anoniem. En toch ontstaat daar iets waardevols. En ook tussen die vrouwen onderling. Of op, als wij daar in zo'n avond zaten. En dat is dus, daar is gewoon geen ruimte voor in de normale wereld. Ja. En het maakt het fantastisch.
Ja. Spreken ze nog wel eens, die vrouwen?
Ja, ik heb daar echt wel vriendinnen aan overgehouden.
Oh, fantastisch. Hm. Ja, ik heb nog één vraag over die zelfhulpindustrie. En waar je de zelfverwoesting eigenlijk tegenover zet. Voor mensen, veel mensen kan het ook bijvoorbeeld een taal bieden om een reactie, zeg maar, te hebben op stress of op dood of op rouw of op ziekte of op noem het maar op.
Ja.
En dan is die zelfhulpindustrie, die helpt ze vorm te geven aan hoe ze daar eigenlijk op moeten reageren.
Ja.
En nu vraag ik me af, hoe reageer jij op dat soort dingen die ook in jouw leven gebeuren? Of is jouw ding juist reactieloos te zijn?
Leuk. Nee. En ik doe ook aan mijn eigen zelfhulp. Dus iedereen maakt strategieën natuurlijk. Ja. Hoe om te gaan met deze wereld. Hoe daar begrip uit te krijgen. Hoe om te gaan met verlies inderdaad. Met als iemand wegvalt. Daar moet je strategieën voor bedenken. En een van de leidraden in mijn leven is iets wat heel veel in zelfhulpboeken wordt genoemd. En wat ook nog al in de Bijbel staat. En dat is een beetje het equivalent van, weet je, verander wat je kunt veranderen. En accepteer het anders. Dus dat denk ik ook altijd. Of je doet er iets mee, of je accepteert het. Dat zijn de twee. Ja. Het gevaar is, als ik tegen anderen ga zeggen, jij moet het zo doen. Want het zijn mijn strategieën en idealen. En ik zeg ook, sommige zelfhulpboeken doen dat niet. Ze zijn niet allemaal zo rigide. Mm-hmm. Dus natuurlijk, en met vriendinnen en zo heb je het er ook over. Ja. Van nou, dit, ik heb het zo, oh, nou, liefdesverdriet. Nou, weet je, een bak ijs helpen, eten. Of zo.
Drinken.
Ja, drink. Dus iedereen wisselt voortdurend adviezen natuurlijk uit en strategieën. Dus daar is op zich ook niks mis mee. Het is dus meer als je gaat vertellen, zo werkt het, zo moet je dat aanpakken. En bijvoorbeeld, vind ik heel opvallend nu, dus hoe om te gaan met verdriet of met de dood van iemand. Daar zijn ook veel boeken over geschreven. Eén daarvan is van Sheryl Sandberg. Dat had ik gelezen. Plan B heet dat. Zij is ook van Lean In. En daar vast wel dat mensen daar wat aan hebben. Maar het verraderlijke aan dat boek, en daar zijn er veel meer van, vind ik, dat de boodschap er eigenlijk van is dat verlies en rouw iets goeds is. Mm-hmm. Omdat je daar sterker uitkomt, omdat je dan nog beter weet waar het in de wereld om draait.
Zelf verbeterd uitkomt, ja.
Juist. En dat vind ik echt een mindfuck.
Ja, dat daarmee ontken je dat iets gewoon kut kan zijn.
Ja, exact. Ja. En er bestaat gewoon een boek en dat heet zoiets van depressie, een gift. Dus dat is ook nog een cadeau of zo. En daarvan denk ik echt, je zal maar in een depressie zitten. Dus dat is wel heel zwaar. En dan ook nog het idee hebben van dat je daar verrijkt uit moet komen. Dat helpt toch echt niemand?
Nee.
Lijkt mij.
Normaal gesproken aan het eind van een aflevering vraag ik iemand om een tip voor iedere werkende luisteraar.
Kan niet.
Dat ga ik bij jou zeker niet doen, want een tip impliceert natuurlijk dat er iets kan worden geoptimaliseerd. Maar ik heb een fragment uit je boek. Het lijkt me heel mooi als je dat voorleest. En dit gaat over het boek van Yuval Harari. Over onze toekomst, waarin hij zegt dat algoritmes ons gaan verslaan en alles. En Harari vindt dan van, de enige manier waarop we ervoor kunnen zorgen dat algoritmes niet beter worden dan ons, is om zelf een soort van mens 3.0 te worden.
Ja.
En nou, daar zeg je iets over dansen.
Ja.
Ik heb het hier, ja, het begint bij het rode en het eindigt.
Oh, dat is heel lang. Ja, oké. Okay.
Misschien is dit, kun je dit als afsluitende fragment voorlezen.
Ja, nou, heel graag. Oké. Okay. Ik hoop dat ik het zonder stotteren doe. Of juist niet. Oké. Okay. Dit is waar het werkelijke gevaar in schuilt. Wat ons bedreigt is niet de techniek, maar het idee dat de mens zelf een stuk techniek is. Een machine die voorspelbaar en kenbaar is en daarom altijd te verbeteren en optimaliseren valt. Een machine die ernaar verlangt een betere machine te worden. Die zijn lichaam glad, zuiver en steriel wil houden. Zijn ziel positief en opgewekt, die geen imperfectie meer verdraagt. Die kwetsbaarheid minacht, die zich vastpint met allerlei self-tracking-apps als een dot on a screen. Die zich met allerlei zelfhulpboeken in een vierkant gat probeert te duwen, omdat hij zich probeert aan te passen aan de wereld zoals hij is. Omdat hij niet meer gelooft dat het nog anders kan. En zo keurig in het gelid als een gemartelde slaaf van de tijd voortmarcheert. Het gevaar is, met andere woorden, dat we vergeten te dansen. Harari wil de strijd met algoritme aanbieden door van de mens nog meer een machine te maken dan nu al gebeurt. Maar de enige manier om die strijd te winnen is door te dansen. Alleen dan valt er te ontsnappen aan de rechtlijnigheid van technologie. Wie danst, beweegt zich immers onvoorspelbaar. Die twerkt, heft een vuist omhoog, doet de robot, een gabberdansje en als het zo'n avond is misschien nog drups. Het dansende lichaam schudt de schaamte van zich af. Het vergeet alles wat nog moet en hoort en kan en geeft zich in plaats daarvan over. Het dansende lichaam is niet vast te pinnen. Het heeft geen vaste vorm, geen kern, maar stuitert zwetend op en neer. Wie danst, is vrij.
Dankjewel, Marianne Donner.
Jij dankjewel.
Ik vond het ongelooflijk leuk om Marianne Donner te spreken. Denk je, ik vond het ook heel leuk om er naar te luisteren? Of heb je een suggestie voor een gast of vind je dat er iets beter kan? Laat dan even een recensie achter. Die lezen we elke week. Dankjewel, tot over 2 weken. Maar voor nu, een hele goede werkdag. Of een hele goede spijbeldag. Mentorles is een podcast van Elle en wordt gemaakt in samenwerking met Dag en Nacht Media. Mijn naam is Malou de Bond. En ben je benieuwd naar meer mentorlesverhalen? Kijk dan op el.nl.